Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem wel aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, doch uit de wil, doch uit God geboren zijn. En zo zijn we vanmorgen ook samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan van dit adventslied ook het derde en het vierde couplet zingen. Het derde en het vierde couplet van 602. Laten we samen God zegen vragen voor deze dienst. Vader in de hemel, wat is het prachtig om met elkaar Advent te mogen vieren. En uit te mogen kijken, niet naar de eerste komst, maar naar de tweede komst van de Heer Jezus. We weten, Heer, dat we in een tijd leven waarin we u, Heer Jezus, meer dan ooit mogen en kunnen verwachten. Heer, dank u wel voor uw woord, voor het profetisch woord. En ik wil u vragen, wilt u ons helpen om daarop te letten en onze oren daarvoor open te zetten voor de tijd waarin we vandaag leven. Dat willen we ook bidden, Heer, voor onze broeders en zussen die thuis deze dienst beluisteren. Schenk hen ook samen met ons een hele fijne morgendienst. We danken u voor het kinderwerk en ook daar willen we uw zegen over vragen. En zo willen we ook bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat u tot uw doel zult komen met uw volk. We bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wees ze nabij. Schenk hen de kracht om vol te houden. En we danken u, Heer, dat we met hen één mogen zijn. En zo willen we onszelf aan u opdragen, Heer. Wilt u uw zegen schenken en ons vanmorgen rijkelijk laten ervaren dat u in ons midden bent. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het evangelie van Lucas is toch ook wel een heel bijzonder evangelie. Door een wetenschapper geschreven, een arts. Lucas, die veel met Paulus op weg was. Hem misschien ook wel medische bijstand gaf als het nodig was. Misschien wel eens verzorgd als hij gestenigd werd of gepijnigd werd. Het was al heel mooi dat hij als het ware zijn lijfarts bij zich had, deze Lucas. En Lucas besluit zijn evangelie te schrijven. Maar als een wetenschapper gaat hij eerst onderzoek doen. Dat staat in de eerste 5-4 versen van Lucas 1, kunt u lezen. Hij heeft alles keurig netjes in geregelde orde onderzoek gedaan, op papier gezet. En dan gaat hij als het ware zijn verslag samengevat opschrijven. Het Lucas-evangelie. Een heel bijzonder mooi evangelie. Er staat ook dat velen getracht hebben om dit allemaal op papier te zetten. De 33 jaar van Jezus op aarde, hoe zet je dat op papier? Er is zoveel gebeurd. Johannes die zegt ook aan het einde van zijn evangelie, er is veel meer gebeurd dan wat ik opgeschreven heb. Maar ja, goed, hier moet je het dan maar mee doen. Het schijnt dat er heel veel gebeurd is. En hoe ga je dat allemaal samenvatten in een boek? Nou, dat heeft Lucas gedaan. En er is ook geen evangelie dat zo vroeg begint als het Lucas-evangelie. Het Lucas-evangelie begint al met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Vindt u in geen enkel andere evangelie. Er is ook geen andere evangelie die zo eindigt als het Lucas-evangelie. Want alle evangelieën eindigen als het ware met de opstanding van Jezus en verder ook niet. Maar Lucas eindigt zijn evangelie met de hemelvaart van de Heer Jezus. Dus het is een heel compleet evangelie van begin tot het einde. En deze Lucas, die schrijft hier nu over de aankondiging van de geboorte van Jezus. En dat is niet zomaar. En dat is heel mooi geleid door God dat Lucas daarmee begint. Want u moet niet vergeten dat het Oude Testament eindigt met de aankondiging van Johannes de Doper. Daar eindigt Maleachi mee. Het laatste boek uit het Oude Testament. Dan is het, schrik niet, 400 jaar stil. Dan hoor je de stem van God niet meer. Dan spreekt God niet meer. Ja, wel door de profeten, wel door het Oude Testament heen, maar er wordt ook niets gesproken meer over profeten die komen. Dan is het als het ware 400 jaar stil. En na die 400 jaar, kijk, je kan het natuurlijk heel makkelijk uitspreken, 400 jaar. Hè? In een seconde kan ik dat uitspreken. Maar dan moet je wel nagaan dat het vanaf 1617 in de middeleeuwen volkomen stil geweest is tot nu. Dat is een aardig poosje, hè? Het werd de hele tijd stil. En toen God opnieuw weer begon te spreken, zei God, Johannes komt. Het lijkt net of er helemaal geen 400 jaar tussen zitten. Voor God bestaat dat eigenlijk ook helemaal niet. God die staat boven onze tijd. Wij denken heel vaak, nou dat duurt lang. Maar voor God is 400 jaar misschien een zuchtje, een knipoogje. En God begint opnieuw te spreken en zegt, Johannes de Doper komt. In mijn Bijbel ligt tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament maar één witte bladzijde. Maar die ene witte bladzijde, vergeet dat niet broeders en zusters, die ene witte bladzijde stelt 400 jaar voor. Die wij zomaar in één keer om kunnen slaan. Weet u, God sprak. Zijn stem, de stem van God, werd op aarde gehoord. We lezen dat in Genesis. In Genesis lezen we dat God sprak en Psalm 29, die schrijft er zo mooi over, dat de stem van God was over de wateren. En als u daar toen geweest was, dan had u de stem van God kunnen horen. En door de stem van God is dit allemaal gemaakt. We horen ook over de stem van God. En daar schrijft de Hebreeënbrief over, Hebreeën 12, maar ook in Exodus kunt u het lezen. Dat Gods stem aanwezig was toen hij zijn volk uit Egypte geleid had en hen bracht bij de berg Sinaï. De hele berg Sinaï die stond te schudden. Er was onweer. Er waren allemaal natuurverschijnselen. En zo zelfs dat het volk van Israël zei, Mozes, praat jij alsjeblieft met God, want die stem van God, dat is te veel voor ons, dat kunnen we niet verdragen. God sprak, God liet zijn stem horen. Toen bij de wetgeving op Sinaï. En dan lezen we dat Paulus zegt in Hebreeën 12. Toen heeft God zijn stem laten horen en toen ging de aarde beven. Maar er komt nog een keer een moment dat God zijn stem laat horen. Dat zal nog één keer gebeuren. Dat hier op aarde de stem van God hoorbaar is. En dan zal niet alleen de aarde, maar ook de hemel zich bewegen. En zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. De stem van God. Kunnen wij de stem van God horen? 400 jaar was het stil. Toen God opnieuw begon te spreken. 400 jaar. Gods stem was niet te horen toen de Maccabeërs zich aan elkaar sloten, en dat gebeurde in die stille periode, om Jeruzalem te bevrijden. God zweeg. Gods stem was niet te horen toen die opstand van de Joden met in bloed gesmoord werd en het bloed door de straten van Jeruzalem gutste. God zweeg. Gods stem was niet te horen toen Bar Kokhba opstond om de Romeinen te verjagen, zo'n 150 jaar na Christus. En ook weer bloed stroomde. God zweeg. Waar was Gods stem toen de Joden afgevoerd werden naar Auschwitz en naar de andere concentratiekampen? God zweeg. Kent u dat in uw leven? Dat je wel eens van die momenten hebt dat je zegt, nou Heere God, nou mag u wel uw stem laten horen. Nou wachten we op uw stem, nou moet u spreken. Maar God zwijgt. En natuurlijk kunnen we God horen spreken. Maar zijn stem klinkt niet over de water hier op deze wereld. Zijn stem is niet hoorbaar. Er staat in Matteüs 12 vers 19 dat de stem van de Heer Jezus, die is niet hoorbaar op de straten en op de pleinen. Natuurlijk, als we Gods woord lezen, dan kunnen we naar Gods woord horen. Maar wanneer zal Gods stem weer opnieuw klinken over deze wereld? En dat de hele wereld, alle mensen hier op aarde, de stem van God zullen horen? Het gebeurde bij Jezus, toen Jezus gedoopt werd, dat Gods stem uit de hemel kwam. Deze is mijn zoon. Het gebeurde bij Jezus toen Jezus verheerlijkt werd. Kwam Gods stem uit de hemel. Deze is mijn zoon. Maar nu? Het lijkt net of God zich in stilzwijgen teruggetrokken heeft in de hemel. Nog eenmaal zal de stem van God hier op aarde aanwezig zijn. En daar gaat Advent over. Advent kijkt uit naar het moment dat eens de stem van God hier op aarde hoorbaar aanwezig zal zijn. En God recht gaat verschaffen aan deze wereld. Als we even gaan kijken naar Lucas. Waar begint Lucas? Lucas begint op welke plaats? In de tempel. En waar eindigt Lucas? Als de Heer Jezus naar de hemel hebben zien varen, dan komen ze weer terug van de Olijfberg, de apostelen, en waar gaan ze naartoe? Naar de tempel. Gods heilsplan begint in de tempel en zal ook voleindigd worden in de tempel. Als u misschien denkt dat God zwijgt, als u misschien denkt van waarom spreekt God niet, dan mag ik u vanmorgen zeggen, de Heilige Geest is gekomen en hij spreekt namens God door zijn woord, door zijn geest in ons hart. Niet hoorbaar, niet zichtbaar, maar nu. Weet u, je krijgt steeds meer te maken met mensen die het heel erg moeilijk vinden om naar de stem van God te luisteren. We hebben daar op het mannenontbijt ook met elkaar over nagedacht. We zijn zo druk bezig. Ik heb het vergeleken met een tuin waarin mooie planten groeien, maar waarin ook klimop groeit. We hebben bij ons in de tuin een hele actieve klimop. En als ik niks doe aan die klimop, nou, ik denk een paar jaar. En al mijn plantjes, en al mijn mooie plantjes, zijn allemaal overwoekerd door de klimop. En af en toe moet je de schaar erin zetten. Dan moet je echt het mes erin zetten om die klimop weer terug te snoeien, want anders komt er van die andere plantjes helemaal niks meer terecht. Zo is het ook in ons leven. Er staan soms hele mooie plantjes. Hele mooie dingetjes in ons leven. Die we moeten koesteren. Die we moeten beschermen. Maar ja, er zijn ook van die opdringerige planten. Die zo opdringerig zijn in ons leven. Zo aanwezig zijn in ons leven. Dat er voor het andere niets meer, van het andere niets meer terechtkomt. Nou, dan moet je echt soms wel eens heel dringend snoeien. En terugknippen. En misschien bepaalde apparaten maar eens even uit te zetten. En zeggen, oké, nou wil ik dat niet de stem van God overschreeuwd wordt door al die andere stemmen om ons heen. Zacharias, daar hebben we het over in dit stukje. Zacharias en Elisabeth. Prachtige namen. Zacharias, God gedenkt. Als je ooit denkt dat God je vergeet, dan begint Gods heilgeschiedenis met God gedenkt. Hij vergeet je niet. En de naam Elisabeth, trouwens een hele mooie naam, de vrouw van Aaron, dat kunt u ook lezen in de Bijbel, de vrouw van Aaron heette ook Elisabeth. En er staat ook dat Elisabeth een dochter was van Aaron, tenminste een dochter hoorde bij de dochters van Aaron. En de naam Elisabeth betekent heel eenvoudig, God is mijn eed, God is mijn belofte. En deze twee waren kinderloos. En dan denk je van, ja, waarom gebruikt God altijd het onmogelijke om zijn werk te voltrekken? Zacharias, er staat dat hij een man was op hoge leeftijd. Hij zegt later tegen Gabriel, ik ben een oud man. Dat kan toch niet? God gebruikt altijd onmogelijkheden om zijn wil, zijn werk te voltooien. Denkt u nou echt dat Zacharias echt heel oud geweest is? Dat denken we vaak, hè? Zacharias zal dan inderdaad wel echt een oud man geweest zijn, hè? Net zoals Simeon en Anna in de tempel. Maar het valt te betwijfelen. In Numeri staat dat een leviet, en daar staat letterlijk een leviet zijn dienst mocht doen tussen de 25 jaar en de 50 jaar. En als hij 50 jaar was, moest hij afzwaaien. Dus dan denk ik van, nou, is 50 jaar al zo heel oud? Nou, dan hebben we heel veel hoge leeftijden hier onder ons, hè? 50 jaar al? Zo. Het kon zijn dat er een uitzondering gemaakt was, dat Zacharias zijn werk wat langer mocht doen, omdat er misschien een tekort was aan priesters. U weet hoe dat zat, hè? Je had levieten, die waren van de stam van Levi. Zij dienden in de tempel, maar tussen die levieten was er ook een familie die stamde van Aaron af, en dat waren de priesters. Dus elke leviet was nog geen priester, maar elke priester was wel een leviet. Ja? En hij mocht dienst doen in de tempel. En dan staat er op een gegeven moment dat hij bij de achtste afdeling was, Abia. Elke keer werd er een afdeling van priesters uitgeloot, die was aan de beurt. En er waren 24 afdelingen die elk 15 dagen dienst deden. 24 keer 15 dagen is 360 jaar, dagen. En 360 dagen was de tijd een jaar voor Israël. Dus ze hadden allemaal 15 dagen dat ze dienst moesten doen in de tempel. En daar was heel wat te doen voor die priesters. En daar werd om geloot. Ze kwamen met hun afdeling 15 dagen naar Jeruzalem om in de tempel het werk van een priester te doen. Maar ja, dat heb je in de schoonmaakploeg ook. de ene van de schoonmaakploeg die zegt, nou ik wil liever dit karweitje doen. En de ander zegt, ik wil liever dat karweitje doen. Er werd erom geloot. De ene deed dit en de andere deed dat. Er werd geloot om wie is aan de beurt om het brandofferaltaar schoon te maken. Anderen werden geloot, en dat waren de meesten zo'n 13, die klaar moesten staan om al die offerdieren te slachten. Dat moesten ook de priesters doen. Er was er eentje die uitgekozen werd om het reukoffer aan te steken. Dat hoefde niet met z'n allen te doen, dat hoefde maar één te doen. En er waren er ook een paar die uitgeloot werden om het offer op het brandofferaltaar te leggen. Er was heel wat werk te verzetten, elke dag weer opnieuw in de tempel. En dan is het toch zo wonderlijk dat het lot viel op Zacharias om het reukoffer aan te gaan steken. Op de een of andere manier had God dit toch zo gepland. Er staat een heel leuk vers in Spreuken, misschien wel goed om dat even te lezen. In Spreuken 16, daar staat, dan denken we van, nou dat is toeval, dat precies op die tijd Zacharias daar dat offer moest aansteken, dat reukoffer. Maar er staat in Zacharia 16 vers 33, het laatste vers van Spreuken, het laatste vers van Spreuken 16, daar staat, het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Heere. Ja, dus er kan wel een lot geworpen worden, maar hier staat maar elke beslissing daarvan is van de Heere. Als u misschien denkt van, nou, dat is allemaal heel toevallig gebeurd hoor, in mijn leven. Dat is gewoon maar een ongelukje of het is zomaar, nee, hier staat, maar elke beslissing daarvan is van de Heere. Dat je toch mag weten dat door alles heen God jouw leven leidt. Toeval, heeft men wel eens gezegd, dat heeft te maken met het woordje het valt je toe. Vanuit de hemel, dat is toeval, het valt je toe. Het komt naar je toe vanuit de hemel. En we leven niet zomaar op het geluk. Maar God heeft de rode draad, de rode draad in zijn plan. En er staat dat het reukoffer moest zowel 's morgens als 's avonds ontstoken worden. 's morgens moest de priester daar het reukoffer brengen en de lampen in orde brengen, staat er. En 's avonds, bij het avondoffer, moest de priester weer dat reukoffer brengen. 'S morgens om 9:00 en 's middags om 3:00, tegen de zonsondergang zo'n beetje, moest dat reukoffer gebracht worden. En 's avonds moest hij de lampen aansteken. Dus dat reukoffer had alles te maken met het verzorgen ook van de menorah, met de kandelaar. Het reukoffer heeft in de Bijbel alles te maken met gebed. Er staat in het boek Openbaring dat de gebeden als een soort reukoffer bij God gebracht worden. Het gebed komt bij God. En bidden en je licht laten schijnen. Bidden en waakzaam zijn en wakker zijn, dat hoort bij elkaar. Zoals hier ook bij de priesterdienst. En ziet u wat hier gebeurt? Laat het maar eens even lezen. Lucas, vers 5. Lucas 1, vers 5. Er was in die dagen van Herodes, de koning van Juda, een priester, genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen van de Heer, onberispelijk. En ze waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt van zijn afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel des Heren staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zeide tot hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En ge zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden. Reeds van de schoot zijner moeder aan. En velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Om de harten der vaderen te keren tot de kinderen. En ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen. Ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. En Zacharias zeide tot de engel: waaraan zal ik dat weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta. En ik ben uitgezonden om u te spreken en u deze blijmaar of dit evangelie te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En het volk stond op Zacharias te wachten, en zij verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel vertoefde. Toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. En ze begrepen dat hij in de tempel een gezicht gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, dat hij vertrok naar zijn huis. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, zwanger. Ze verborg zich 5 maanden, want, zeide zij, aldus heeft de Heer aan mij gedaan in de dagen waarin hij op mij nederzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Zie je wat hier staat? Zo mooi. Hier staat: Zacharias was binnen. En dat staat in vers 10. En de gehele volksmenigte stond buiten. Kun je een beetje visualiseren? Dat hele tempelplein stond vol met mensen in afwachting op het moment dat de priester naar buiten zou komen. En de priester was binnen. Er staat in de Bijbel dat Heer Jezus voor ons het heiligdom is binnengegaan. En wij staan nog buiten. Wij mogen straks binnenkomen. Wij staan nog buiten. En dat duurt het heel lang. Veel langer dan verwacht. In die tijd leven we. De Heer Jezus die laat op zich wachten. Veel langer dan dat we gedacht hebben. En het is zo mooi dat onze Jezus het heiligdom is binnengegaan. En dat straks hij naar buiten zal komen en ons zal zegenen. Hier zien we eigenlijk hetgeen wat Jezus straks zal doen al een beetje vooraf hier in deze geschiedenis. Terwijl Zacharias daar dat reukoffer brengt en als het ware aan het bidden is voor het volk, staat ineens een engel naast hem. De engel Gabriel. Zo dichtbij is het, hè? Zo dichtbij is de hemel. Als wij in het gebed bij de Heer zijn, tot de Heer komen, dan moeten we niet denken van de hemel is heel ver weg. Maar de hemel is veel dichterbij dan dat u denkt. En hij staat daar. En deze engel, die zegt heel eenvoudig tegen Zacharias: Zacharias, je gebed is verhoord. En dan denken wij natuurlijk in de eerste plaats aan het gebed dat hij gebeden had voor hun kind. Maar was dat het gebed waar hij toen op dat moment mee bezig was? Waarom was de priester daar? Waarom bracht hij daar reukoffer? Wat was zijn gebed? Dat gebed van de priester elke dag opnieuw was: Heer, we kijken uit naar uw heil. We verlangen naar uw ingreep in deze situatie. U weet dat de Romeinen hier heersen, maar bevrijd uw volk. Het was een soort messiaans gebed. Dus ja, ging het nou om het gebed dat hij altijd gebeden had om een kind? Of ging het nou om het gebed van: Heer, wilt u uw volk bevrijden? Wilt u de Messias zenden? En dat is zo mooi. Deze twee gebeden, en ik weet zeker dat Zacharias heel veel gebeden heeft voor een zoon, voor een kind, om de vruchteloosheid van Elisabeth op te heffen. En tegelijkertijd had hij ook gebeden als priester voor het volk Israël. Uw gebed is verhoord. Deze twee verhoringen, die komen bij elkaar, want God gaat heilshandelend optreden. De heiland wordt gezonden. De voorbereider van de heiland zal komen. Uw gebed is verhoord. Je zult een zoon krijgen. En deze zoon krijgt de naam: De Heere is genadig. Johannes. En hij zal groot zijn voor de Heere. De Heer Jezus zegt later over Johannes: er is niemand, geen mens hier op aarde geweest die groter is geweest dan Johannes de Doper. Hij is de grootste van allen. Waarom was hij de grootste van allen? God heeft niemand anders op aarde zo kunnen gebruiken als deze Johannes de Doper. God is tot zijn doel gekomen in het leven van Johannes de Doper. We lezen: hij zal geen wijn en geen sterke drank drinken, maar hij zal vervuld worden met de Heilige Geest. Kunt u dat in het Nieuwe Testament ook terugvinden? In de Efezebrief, daar staat in Efeze 5: bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloos het is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Het is het een of het ander. We zijn in deze wereld zo vaak bezig met allerlei materialistische dingen waar we ons mee bedrinken en dronken worden als het ware. Maar weet je, als we daar ons leven mee vullen, dan kan Jezus ons leven niet vullen met zijn geest. Wat is voor ons het belangrijkste? Hij wil ons vullen met zijn geest. En hij zal het hart van de vaderen terugvoeren naar dat van de kinderen. De Heer Jezus zegt, en dat hadden we ook kunnen lezen vanmorgen in Lucas, dat de Heer Jezus zegt: je moet worden als de kinderen. Gelovig. Vertrouwend. Aanhankelijk. Kwetsbaar. Dat is de boodschap die Johannes hier mag prediken. Je moet weer worden als de kinderen. Heel eenvoudig klein worden voor hem. Dat is een prachtige boodschap van Johannes de Doper. Je moet worden. Hij voerde het hart van de vaderen terug tot de kinderen. Op zo een wel toegerust volk voor de Heer klaar te maken. Wij leven in een tijd waarin we meer dan ooit de Heer Jezus kunnen verwachten. Bent u toegerust? Bent u erop voorbereid om hem te ontmoeten? Laat het zo zijn dat deze adventsdagen niet alleen gericht zijn op de eerste komst van Jezus, maar dat deze adventsdagen gericht zijn op het moment dat die dag zal aanbreken en Jezus uit het heiligdom naar buiten zal komen en we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Zacharias, hij was dan priester, misschien wel een heel voorbeeldig priester, er staat hij was onberispelijk. Zacharias kon het niet geloven, de woorden van deze engel Gabriel. Zacharias die zei heel eenvoudig tegen deze engel in vers 18, waaraan zal ik dit weten? Met andere woorden, ja, u kunt het wel zo mooi vertellen. Moet je nagaan, een engel uit de hemel, hè? U kunt het wel zo mooi vertellen, maar geef me eens een bewijs. Geef mij een teken, zodat ik het zeker weet. Dat is een beetje de tendens van vandaag. we hebben niet meer genoeg aan het woord van God. We willen het voelen. We willen het ervaren. We willen tekenen en wonderen zien om te zien dat het echt is. En weet je, als je dat gaat doen, hè? Er staat letterlijk hier aan het einde van vers 20 dat deze engel Gabriël zegt, omdat je niet mijn woorden geloofd hebt. Je hebt me niet geloofd. Als je niet genoeg meer hebt aan het woord van God en je zoekt alleen maar naar bevestiging, tekenen, wonderen, ervaringen, gevoel, dan wordt jouw geloofsleven een zwijgend leven. Dan ga je zwijgen. Dan wordt je getuigenis als het ware weggenomen. Als je niet heel eenvoudig gelooft en gehoorzaamt het woord van God. En hier zien we dat Zacharias de straf als het ware krijgt van je zult zwijgen. We hebben het net gehoord, God zweeg. Hier wordt de stem van Zacharias gedempt. Stilgelegd. Hij moet zwijgen. Zacharias zegt, ik ben een oud man. Weet je wat Gabriël zegt? Gabriël zegt, maar ik ben Gabriël. Ik ben Gabriël. Misschien wel goed om dat even te lezen aan het einde van vers 18. Daar staat, waaraan zal ik dat weten? Want ik ben een oud man, mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde hem en zeide, ik ben Gabriël. En de naam Gabriël betekent letterlijk de sterke man van God. De door God verhevene. God is verheven. En Gabriël, was hij ook oud? Was Gabriël, hoe oud zou Gabriël geweest zijn, denkt u? Zacharias zegt, ik ben een oud man. En jij bent dan maar een jonkie als het ware, Gabriël. Kom net kijken. Denkt u dat? Weet u, misschien wel... Nou goed om dat te lezen. Als u kijkt in Daniël, dan hebben we het over 500 jaar voor Christus. 500 jaar voor Christus. Dan staat er in Daniël, hoofdstuk 8. Dus als u de komende tijd nog wel eens hoort over de engel Gabriël, die ook naar Maria toe ging, dan weten we waar deze engel Gabriël vandaan komt. Want wat lezen we in vers 16 van Daniël hoofdstuk 8... Misschien vers 15 te beginnen. Toen ik Daniël het gezicht zag en het trachtte te verstaan, zie, daar stond iemand voor mij die eruit zag als een man. En ik hoorde een menselijke stem over de Uliel, welke zeide, Gabriël, doe deze het gezicht verstaan. Hé, was Gabriël er toen al? 500 jaar voor deze geschiedenis. U kunt het ook terugvinden in hoofdstuk 9 vers 21 van Daniël. Daar staat, terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël. Hey. Zacharias zegt, ik ben een oud man. Maar wat had Gabriël dan wel kunnen zeggen? Joh, je kon om net kijken. Ik ben de eeuwige engel van God. Ik ben naar jou toegekomen om jou dat prachtige evangelie te brengen. En jij zegt, ik ben een oud man. Ik ben Gabriël, de dienstknecht van God, door God uitgezonden. De sterke man van God. En dan zien we, omdat je me niet geloofd hebt, zul je zwijgen, totdat het in vervulling zal gaan. Zwijgend gaat het oude testamentische priesterschap hier tot zijn eind. Het oud testamentische priesterschap eindigt hier met deze Zacharias. En het nieuwe testament, het nieuwe priesterschap, begint met Christus. En dan zien we dat. Ja, dan vraag je natuurlijk af, hè, want Zacharias die komt naar buiten. Het volk zegt eindelijk, ja hoor, daar komt hij. En dan zegt hij helemaal niks meer. Het priesterschap van het Oude Testament gaat zwijgen. Hij zegt niks. Ze weten wel, er is wat gebeurd in de tempel. Je leest nergens dat de mensen van de tempel naar hem toe komen en zeggen, joh, wat is er nou gebeurd? Vertel me eens nou wat je gezien hebt. Lees je niet. Hij zwijgt. Hij gaat terug naar de stad in Judea, Hebron, in het bergland. En zijn vrouw Elisabeth wordt zwanger. 5 maanden verbergt zij zich tot de 6e maand. En wat gebeurt er dan? Op de 6e maand komt haar nichtje naar haar toe, Maria. En wat gebeurt er dan met die vrucht die in de schoot van Elisabeth daar aanwezig is? Bij de ontmoeting met Maria springt die vrucht als het ware omhoog en staat er in de Bijbel en werd Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. Vanaf de schoot van zijn moeder werd Johannes vol van de Heilige Geest. Het gaat precies zoals God het gezegd heeft. Misschien kan het wel eens een hele tijd stil zijn. Misschien kunnen we al een hele tijd zoeken van waar is de stem van God? Hoe kan ik God horen spreken? Eens zal het moment komen dat hij de tempel uitkomt en dat hij zal spreken. En dat de mensen hier op aarde zijn stem zullen horen. En dat hemel en aarde bewogen zullen worden. Wat een geweldige, geweldige geschiedenis. Waarin Johannes de Doper zo'n prachtige rol gespeeld heeft. Voorafgaand aan de geboorte van Jezus. Amen. Laten we samen de Heer danken. Heer, dank u wel voor uw trouw. Voor de beloften die u gegeven hebt, Heer, die ook uit zullen komen. Ook al duurt het soms heel lang. Ook al hebben we soms het idee dat het lot geworpen wordt, Heer, maar u leidt ons leven. En u weet precies, Heer, wat er aan de gang is. Wat er ook belangrijk is voor ons leven. En hoe u ons wilt gebruiken. Heer, dank u wel voor de prachtige geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. Heer, dat op de juiste plek de juiste persoon aanwezig was. En Heer, dat u door alles heen zo uw leiding laat zien, Heer, in het leven van deze twee oudere mannen, man en vrouw, dit oudere echtpaar, maar ook in ons leven. Ook in het leven van uw volk Israël. En we danken u, Heer, dat we vol verwachting uit mogen kijken naar het moment dat u, Heer Jezus, vanuit het heiligdom zult verschijnen. En u uw zegenende handen uit zult spreiden. En uw zegen zult geven, Heer, over uw gemeente. En straks ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heer, u zult straks uw stem luid en duidelijk laten horen over deze wereld. Er staat zelfs in uw woord, Heer, u zult brullen als een leeuw. En het zal duidelijk worden, Heer, dat dit uw aarde geweest is. Dat u deze wereld geschapen hebt en dat u een geweldig plan hebt, Heer, met deze wereld. Maar ook met ons persoonlijk leven. Maar ook met uw volk Israël. Heer, dank u wel dat u uw heilsplan begonnen bent opnieuw daar in de tempel. We danken u, Heer, dat u uw heilsplan ook uiteindelijk zult voleindigen in de tempel. Waarin u zult zitten als de koning der koningen, als de Heer der heren. En zult regeren wereldwijd. Heer, waaraan zal ik dat weten dat het zal gebeuren? Heer, we mogen het zeker weten, omdat het in uw woord staat. En vanmorgen willen we opnieuw uitspreken, Heer, in uw woord te geloven. En we hebben geen bevestiging van tekenen en wonderen nodig, Heer. We hoeven dat niet te ervaren of te voelen in de eerste plaats. Maar we mogen heel eenvoudig ons vertrouwen stellen op uw woord. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u ons vergeven, Heer, als we soms zo ongelovig zijn en zwijgzaam geworden zijn in onze wereld. Heer, wat vinden we het soms moeilijk om onze mond open te doen. Heer, om te laten zien en te laten horen wie u bent. Heere, wilt u opnieuw, zoals u dat ook bij Zacharias deed, Heer, toen Johannes geboren werd, onze mond openen, volmaken van uzelf, zodat wij een getuige mogen zijn in deze wereld. Heer, het priesterschap van het Oude Testament ging zwijgen. En de nieuwe priester kwam, Heer Jezus. We danken u, Heer Jezus, dat u onze hoge priester geworden bent, onze koning. En dat u woorden van leven hebt. Dank u voor deze morgen. U bidden, Heer, wilde met ons meegaan naar huis. Ons vandaag een hele mooie zondag geven, waarin we uw aanwezigheid in ons leven mogen ervaren. We willen ook bidden voor vanavond, Heer, als we rondom brood en wijn samenkomen. Om u te danken voor dat wat u voor ons gedaan hebt. Heer, wilt u ons dan ook een hele mooie zondagavond geven. We vragen dat, Heer, uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan lied 600 zingen uit Johannes de Heer. Lied 600, dat zijn twee coupletten. Het eerste couplet zingen we voor de zegenbeden en het tweede couplet zingen we na de zegenbeden. En laten we dat met elkaar staande doen. Laten we samen gaan staan en zingen het eerste couplet van lied 600. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.